Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR podcast.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 382. Hallo Herbert.
Hoi Ben.
Zo, we gaan beginnen.
En ja, we gaan het hebben over over de optische kwantumcomputer.
Optische kwantumcomputer. Ja. En kwantum is altijd een onderwerp wat, ja,
moeilijk is en spannend.
Moeilijk, spannend, toekomst. Ik heb bijvoorbeeld op weg hier naartoe heb ik al mijn video's zitten kijken. En dan vind ik zo, ik begreep het niet van, ik liet hem maar draaien. Vind ik mooi.
Ja. Ja.
Dus ik ben heel benieuwd.
Maar eerst.
Eerst de HostRed. En de HostRed is dit, onze sponsor. De mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt zijn exponentieel gegroeid. Dat weten we allemaal. Maar ook de uitdagingen zijn toegenomen. Voor je het weet verlies je de controle over je bedrijfsinformatie met verhoogde risico's op het gebied van cybersecurity en compliance. Wang Xilim helpt MKB-bedrijven bij het implementeren van een ISO 27001 gedreven beleid om het volwassenheidsniveau, of in goed Nederlands security maturity, te verhogen. Ben je benieuwd naar jouw kennis rond cybersecurity? Test het nu. En dan ga je nu naartoe. Oh nee, eerst luisteren, maar tegelijkertijd kun je naartoe gaan. Wangxilium.nl. Wangxilium.nl, de partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Oké.
Okay. Juist.
Dankjewel, Wangxilium.
En wie hebben we hier om te praten over de optische kwantumcomputer? We hebben Pim Venderbos. Hartelijk welkom.
Pim. Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Software lead bij Qix Quantum.
Klopt.
Spreek je dat goed uit?
Qix Quantum, ja, inderdaad.
Oké. Ja, we hebben het vaak over quantum computing gehad.
Ook quantum internet.
Internet trouwens ook nog. Misschien eerst eventjes teruggrijpen. Een quantum computer. Hoe zou jij die in het kort beschrijven, uitleggen?
Ja, quantum computing is natuurlijk een spannende term.
Ja.
Om te beginnen eigenlijk. Met het begrijpen waarom zou je nou een quantumcomputer ontwikkelen. Dat is eigenlijk omdat je de quantummechanica kun je in je voordeel eigenlijk zetten.
Mm-hmm.
Dus er zijn een aantal quantummechanische processen en eigenschappen die ervoor zorgen dat je berekeningen veel sneller kan uitvoeren dan in de gewone klassieke computing manier. Quantummechanica beschrijft eigenlijk het allerkleinste. Dus atomen, fotonen, elektronen. Die hebben gekke eigenschappen. Twee van die eigenschappen zijn superpositie en verstrengeling. En dat zijn de twee eigenschappen die je eigenlijk gebruikt bij quantum computing. Om zo op die manier sneller je berekeningen te kunnen uitvoeren.
Ja.
Superpositie, dat houdt eigenlijk in dat je een quantum toestand hebt. En die bestaat uit meerdere opties tegelijk. Nou, ik heb een kleine analogie daarvoor om dat te uitleggen. Stel je hebt een dobbelsteen, die ga je gooien. Normaal gesproken gooi je die en dan kijk je wat eruit komt. We weten dat het 1 op 6 kans is dat er een bepaalde aantal ogen boven komt.
Zeker.
Stel je doet het in het donker, met je ogen dicht. Dan weet je niet wat er gegooid is. Maar wij weten eigenlijk wel dat er een bepaalde
getal
kans
is. Boven, ja, er is een boven. Getal.
Ja, precies.
Ja.
In de kwantumwereld is dat niet zo. Totdat je kijkt, is de toestand onbepaald. Dus dan heb je eigenlijk 1/6 kans dat het een van die 6 toestanden is. Totdat je kijkt en dan wordt dus volgens die kansverdeling bepaald welke je...
Ja, dus zolang je niet kijkt, is het van alles een beetje.
Exact.
Ja.
Dat is superpositie. Vervolgens heb je ook nog verstrengeling. Dat is als je bijvoorbeeld... Twee deeltjes met elkaar een soort van link laat maken. En dat werkt ook weer samen met die superpositie. Dus stel ik heb 2 dobbelstenen, ik gooi die, kun je het zo verstrengelen. Dat bijvoorbeeld altijd het aantal ogen gelijk is. Dus dat je altijd 1-1 of 2-2 enzovoort gooit. En dat is ook een concept dat we natuurlijk in de klassieke wereld niet kennen.
En hoe helpt dat de quantumcomputer?
Je kunt dan ga je dus eigenlijk qubits maken. Dat zijn dus eigenlijk de quantum equivalent van klassieke bits. Die hebben dus ook die eigenschappen. Die kunnen 0 en 1 tegelijk zijn, tussen haakjes. En je kunt verschillende qubits met elkaar verstrengelen. Nou, het is eigenlijk het idee van quantum computing is voorgesteld dat er dus algoritmes bestaan. En het eerste algoritme dat bekend werd is Shor's algoritme dat prime factoring doet. Maar die
dat algoritme niet dat wij dat dus, begrijpen, maar
nee, goed, daar kunnen we even heel nog later in uitweiden.
Ga maar door.
Maar het idee is in ieder geval dat dat er een algoritme gevonden is dat je in exponentieel minder aantal stappen kan oplossen ten opzichte van de klassieke manier. Dus dat wil zeggen dat je als je probleem maar groter en groter en groter maakt, dat je op een gegeven moment dus de klassieke rekenkracht als het ware inhaalt op dat specifieke probleem. En zo zijn er ook meerdere problemen die je met een quantum algoritme kan oplossen door gebruik te maken van die verstrengeling en die superpositie.
Je zegt eigenlijk hoe ingewikkelder en groter het probleem wordt, hoe groter het voordeel van de quantum computer.
Ja, precies. Dus als we het even hebben over die prime factoring, dat is dan eigenlijk het vinden van het ontbinden van een getal in priemgetallen.
Oh, ja, ja, ja.
Ja, dus ja. Je hebt bijvoorbeeld, even kijken, als je 4 hebt, dan bestaat het uit 2 keer 2.
Ja, het ontbinden in factoren.
Het ontbinden in priemfactoren, ja.
Ja, 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 ja.
Op het moment dat je dat probleem dus steeds een groter getal gaat maken, dan wordt dat eigenlijk exponentieel moeilijker, mm-hmm, om met een brute force klassieke manier op te lossen. Maar op het moment dat je daar dus Shor's algoritme voor gebruikt, wat dus werkt op een quantumcomputer, kun je dat in, zoals dat heet, polynomietijd oplossen. En heb je dus, kun je dus exponentieel sneller tot een antwoord komen.
Wanneer is dat Shor's algoritme verzonnen? Door meneer Shor's, denk ik.
Ja, Pieter Shor heeft het,
Pieter.
Heeft het,
Shor heet hij.
Heeft het ontwikkeld ergens in de jaren 80, volgens mij. Ik weet het niet helemaal 100% zeker uit mijn hoofd.
En toen, en dat gebruik, want toen waren er toch nog geen quantumcomputers, of waren de eerste onderzoeken daar toen wel naar?
Dit was eigenlijk het startpunt van quantumcomputing. Daarvoor is al wel eens door mensen gezegd van ja, de wereld is nou eenmaal quantum, want er was natuurlijk al wel bekend dat de quantummechanica bestond. Dat de wereld bestaat uit quantum-eigenschappen. Dus als je de natuur wil simuleren, dan heb je daar eigenlijk ook een kwantumsysteem voor nodig. Dus er was al wel een soort van intuïtie dat kwantumsystemen ook voor simulaties zou kunnen worden gebruikt. Mm-hmm. Shor's algoritme is het eerste concrete voorstel om eigenlijk een quantumcomputer te bouwen. En een algoritme dat dus ook aantoont dat je sneller bent dan een gewone computer.
Ja, en dan heb je dat algoritme, maar dan moet je, dat is leuk, maar dan moet je het ook nog fysiek die computer bouwen.
Exact. Dus wat je daarvoor nodig hebt is om qubits te bouwen. En daarvoor heb je dus een fundamenteel kwantumdeeltje nodig. En een qubit is het dus eigenlijk 2 niveaus. Dus je hebt 0 en je hebt 1. Dus je wil eigenlijk ook nog eens een kwantumsysteem maken dat je in 2 niveaus kan doen. En dan moet je dus ook in jouw architectuur dat je gaat ontwerpen, wil je ook nog je operaties kunnen uitvoeren. De logic gates op je qubits.
En in, ik zou haast zeggen, gewone quantumcomputers, zo gewoon zijn ze eigenlijk nog helemaal niet. Hè? Hebben die qubits een fysieke vorm in gewone deeltjes? Hè? En, want we moeten nu even het verschil uitleggen tussen een quantumcomputer, zoals we het hier in de technoloog eerder over hebben gehad, aan de ene kant, en de optische quantumcomputer aan de andere kant.
Precies.
Dat verschil
dus
willen we even weten.
Exact. Er zijn meerdere voorstellen om dus een qubit te realiseren.
Ja.
Waarschijnlijk is er al wel eens eerder gesproken over spin qubits. Dus dan heb je eigenlijk een supergeleidend circuit waarin je een spin-up, spin-down, dat is een kwantumeigenschap. En dan is spin-up is 0, spin-down is 1 of andersom.
En dat heeft iets weg van het tollen van een tol.
Exact.
Daar komt het woord spin ook vandaan. Hè? Die kwantumdeeltjes die doen iets wat op tollen lijkt.
Ja, exact. En wat wij gebruiken zijn fotonen. En een groot verschil tussen hoe als je op basis van fotonen, dus wij noemen het eigenlijk ook eerder fotonische quantumcomputer dan optisch.
Oké,
Al is het natuurlijk,
gaan wij ons best ook voor doen om dat verder zo te noemen.
Je zou het ook een optische quantumcomputer kunnen noemen, want je gebruikt licht. Alleen het foton is zeg maar het quantum frame van hoe je licht beschrijft in de kwantumwereld. Dus je gebruikt fotonen om die qubits te maken. Fotonen vliegen rond. Die kun je niet stoppen. Die gaan zo snel als de snelheid van het licht. Het is namelijk licht. Dat is een fundamenteel verschil met bijvoorbeeld als je dus die spinqubits hebt, dan heb je een circuitje wat lokaal zit en op zijn plek blijft. En de fotonen die vliegen eigenlijk door je chip heen.
Ja.
En dat heeft voordelen, maar ook nadelen. De voordelen zijn dat fotonen die zijn niet echt gevoelig voor ruis. Dus als je zo'n spinqubit hebt, die zijn heel gevoelig voor externe invloeden. Dus temperatuur, elektromagnetische trillingen, trillingen. Eigenlijk alles wat is omgeven waar wij in omgeven zijn, dat beïnvloedt je qubit.
Ja.
Dus dan krijg je bijvoorbeeld dat die per ongeluk van 0 naar 1 gaat. Of andere fouten die je kunt krijgen. Dat gebeurt veel minder bij die fotonische qubits, want licht gaat gewoon door. Daar heb je vrij weinig interactie mee te vertonen. Daar staat dan wel tegenover dat het maken van interactie tussen fotonen weer wat meer trucken vergt.
Als je dat nodig hebt om de uitkomst van een berekening vast te stellen.
Exact, je moet natuurlijk wel die fotonen die qubits die je daarmee maakt met elkaar entangelen. Dus via gates, entangling gates, moet je berekening uitvoeren. En die zijn iets lastiger om in één keer te implementeren met de fotonische kwantum.
Ja. Je kunt even beeldend maken, want een normale kwantumcomputer kennen, denk de meeste luisteraars wel van het plaatje in Delft, dat de kwantumcomputer een groot apparaat en het moet heel koud worden, nou, enzovoort. Ja. Dus dat plaatje kennen we. Maar een fotonische kwantumcomputer, dat plaatje is wel nieuw.
Ja, het plaatje wat je beschrijft is met name ook dan de koelkast.
Ja, die koelkast. Precies.
Dus je ziet een aantal trappen van verschillende temperaturen en helemaal onderin, daar zit eigenlijk je kwantumchip. Dat is dus eigenlijk de cryostaat waarmee je naar hele lage temperaturen gaat. Het grootste gedeelte van een fotonische kwantumcomputer kan gewoon op kamertemperatuur blijven. Dus
dat is wel een voordeel.
Dat is een groot voordeel. Er zijn verschillende onderdelen in je fotonische kwantumcomputer. Je moet namelijk fotonen kunnen genereren op zo'n manier dat je ze ook kan gebruiken. Vervolgens moet je die fotonen met elkaar interactie laten maken.
Laten hebben, ja.
Ja, afhankelijk van het algoritme dat je dan geprogrammeerd hebt. Dat doen we op geïntegreerde fotonische chips. En vervolgens moet je die fotonen weer ergens meten. En die detectors, de beste detectors op dit moment, die werken op basis van supergeleidingen, die moet je dan wel weer in een cryostaat stoppen. Alleen dat zijn iets hogere temperaturen. Dus dan heb je het over 4 Kelvin in plaats van veel lagere temperaturen.
Ja.
Dus
ja,
uiteindelijk heb je veel minder cryogene temperaturen nodig om een fotonische kwantumcomputer te bouwen.
Ja, en Kelvin zeg jij, dat sommige luisteraars zullen het weten, maar die 4 Kelvin, dat is dus bijna 270 graden onder nul.
Exact.
En die veel lagere temperaturen, dat is net 4 graden kouder. Hè? Dat is vlakbij het absolute nulpunt.
Dat
is
zeg maar millikelvins.
Dat is het soort temperaturen waar we het over hebben. En 269 is een echt heel veel makkelijker dan die 273, hè, om te bereiken.
Ja, exact. Je kunt zulke lage temperaturen kun je eigenlijk alleen maar in trappen halen. Dus je hebt een eerste stap en dan ga je 80, ik noem maar een getal, ga je naar beneden. En dan afhankelijk van het proces waarmee je dus die koeling gaat doen, kun je in verschillende stappen naar lage temperaturen komen. En hoe lager je moet komen, hoe lastiger het wordt. 4 Kelvin is nog wel goed te doen. Er zijn ook wel voorstellen om die supergeleidende detectoren te verhogen naar een hogere temperatuur, zeg maar. Daar is onderzoek voor nodig, maar dat gaat wel gebeuren. Omdat naar een temperatuur te maken waarbij je dus vloeibaar helium kan gebruiken om te koelen, zodat je niet per se zo'n cryostaat nodig hebt.
Even, nu kom ik gelijk op. Je kan bij IBM gewoon huren, kopen een quantum computer. Dus gewoon pricing. En dan, waar maken zij dan gebruik van? Hoe ziet die quantum computer bij IBM bijvoorbeeld? Hè? Volgens mij zijn er meer bedrijven waarbij ik kan rekenen met quantum. Hoe ziet dat dan eruit?
Ja, IBM werkt op basis van die supergeleidende circuits. Dus die hebben qubits op basis van spin.
Oké. Okay.
Er zijn ook nog bijvoorbeeld trapped ions. Dus dat zijn eigenlijk enkele ionen die je dan in een elektromagnetisch veld stopt. Om ze op de plek te houden. En dan kun je die aanslaan naar een hogere of lagere toestand. Op die manier een qubit te maken. Je hebt ook, dat noemen ze dan neutrale atomen. Dat heeft ook weer allerlei voordelen. Er zijn echt misschien wel 6-7 verschillende technologieën die allemaal in de race zijn om...
Om te winnen uiteindelijk.
Om überhaupt een quantumcomputer te maken die dus op commerciële schaal voordelen brengt.
Nou heb jij een doos meegenomen.
Ja, dan gaan we naar de doos.
Waar een optische chip in zit.
Ja.
En dat is wel leuk. Want ik ga er ook even bij staan. Dan kan ik er beter in kijken.
Dan even snel geven.
Want het ziet er... het centrale deel ziet eruit als een redelijk normale chip. Behalve dat er elektrische contactpunten zijn, zijn er ook... Ik neem aan dat ik dat moet zien als optische contactpunten. Daar komen bossen glasvezel uit.
Exact.
En dan heb je een 20-tal, ik weet niet precies hoe wat, of misschien zijn het er wel 16. optische contactpunten. Dus kun je eens even toelichten hoe dit in elkaar zit?
Ja, je zegt het eigenlijk al vrij goed. Het middenste stukje wat je hier ziet is een stuk chip. Siliciumchip met daarop een aantal lagen waarin golfgeleiders zitten voor licht. Dus dat zijn eigenlijk lijntjes waarlangs het licht beweegt. En daarop kunnen ook tussen die verschillende golfgeleiders interactie plaatsvinden. En die interactie kun je instellen via de elektrische contacten die hier aan de zijkanten van de chip ziet. Er zitten connectors voor controle elektronica.
En via de glasvezels breng je licht in die chip, moet ik me dat zo voorstellen?
Ja, dus je moet van tevoren, als je dus deze chip wil gebruiken, moet je eerst fotonen zien te maken.
Ja, die stop je in. Dat is de eerste stap, dan moet je zo precies hoe je dat doet.
Ja, zijn
dat
meerdere
doe je dus
manieren.
Buiten de chip?
We zijn ook bezig om dat op chip te doen.
Te integreren.
Wel een kanttekening bij te plaatsen dat op het moment dat je een utility size quantum computer wil maken, dat je heel veel verschillende chips eigenlijk aan elkaar moet koppelen. Dus dat je eigenlijk een modulair systeem hebt. Dus of dat dan daadwerkelijk op dezelfde chip plaatsvindt in de toekomst. Of dat je meerdere, dat je zeg maar een generatiechip hebt en een interactiechip. Dat is allemaal nog vrij modulair te maken in de toekomst.
Ja.
Maar goed, je maakt dus die fotonen.
Ja, dus het genereren, dat is stap 1.
Ja, stap 1.
Hoe doe je dat?
Er zijn meerdere manieren. Eén manier is...
Wat is de allerbeste manier die je echt... Dat is echt, dat vind je echt goed.
Je kunt quantum dots gebruiken. Dat zijn eigenlijk... Is eigenlijk een semiconductor systeem waarin je een overgang kan aanslaan met een laserpuls. En dan als die terugvalt, komt er één foton vrij. Dat is een manier. Nadruk daarvan is dat die dan wel ook weer op die 4 Kelvin moet worden gebracht. Om die quantum dot te laten werken. Daarnaast heb je ook, en dat is een manier die we kunnen gaan integreren. Heb je non-lineaire processen van licht. Die kunnen op kamertemperatuur werken. Waarbij je eigenlijk weer een laserpuls instuurt. Die door dat non-lineaire proces. Dus dat is eigenlijk interactie met het materiaal waar het doorheen gaat. Wordt omgezet in fotonen. Enkele fotonen. En dat proces is relatief kleine kans. Dus je hebt veel fotonen nodig. Namelijk een volledige laserpuls om één foton te maken. En daarom is het dus ook een redelijk deterministische manier om fotonen te genereren.
Dat zijn de twee meest gebruikte methodes.
Ja.
Die tweede lijkt mij, als je het zo vertelt, iets toegankelijker. Nu gaat het nog veel meer, zeg je. Nou ja, dat wordt verbeterd door het materiaal of wat je erin stuurt.
Ja, we bekijken beide paden, zeg maar.
Ja.
En dan heb je fotonen die gaan die chip in en circuleren ze daar vrij rond of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, dus je hebt, we nemen even aan dat je hier een fotonbron hebt. Die sluit je aan op je connectoren van de glasvezels. Die glasvezels die brengen het naar de chip. Dan wordt het gekoppeld in de chip. En in de chip zelf zitten dus die golfgeleiders. Ieder glasvezel komt zeg maar uitgelijnd op één golfgeleider. Zo'n golfgeleider is... Eigenlijk is een glasvezel ook een golfgeleider. Dus je hebt een kern waar langs...
Een lichtkanaal.
Licht, ja. Je moet het eigenlijk zien als een lichtkanaal, ja.
Ja.
Die hebben we dus ook in de fabricatie gemaakt op de chip. Volgens bepaalde paden die we hebben uitgetekend. En dan heb je elementen, namelijk bijvoorbeeld beamsplitters. Dus dat zijn eigenlijk een koppelaar. Want dan kun je zeggen van ik ga van het ene kanaal 50% licht naar het andere kanaal doen. En vice versa.
Ja.
Dat is een element dat je erop kan.
Mag ik me die voorstellen als wissels?
Zoiets, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Foton komt in chip. En zoals jij al zei, licht moet altijd met de snelheid van het licht blijven bewegen. Anders is het geen licht meer.
Ja.
Je wilt toch ook wat doen met dat foton. Dus nogmaals, ik ben op zoek naar een voorstelling.
Interactie, dat was de tweede stap.
Ja. Ja. Je stopt dus meerdere fotonen tegelijk erin.
Ja.
Dat is de truc.
Ja.
Dus,
en dan wil je gaan rekenen. Hoe doe je dat?
Ja, je kunt zogezegd dual rail encoding doen. Dus dan gebruik je eigenlijk twee van die golfgeleiders om één qubit te maken.
Mm-hmm.
Is het foton in het ene kanaal, dan noemen we het een toestand 0. Is het foton in het andere kanaal, dan noemen we het een toestand 1. En je kunt dus ook weer een superpositie doen van die twee. Dus je kunt zeggen van, oh, het foton is voor de helft in het ene kanaal en de helft in het andere kanaal.
Ah ja, dan krijg je quantum overwegingen.
Exact. Zo maak je dus die een qubit. En dan kun je door dus die beamsplitters en dus die wissels, zoals jij ze noemde, en phase shifters, dus dat zijn eigenlijk kleine elementjes waarin je de fase van het licht kan aanpassen. Dus dat beïnvloedt ook de interactie tussen de fotonen. Daarmee, door die elementen in een slimme manier neer te zetten en die fase elementen in te stellen afhankelijk van de berekening die je wil uitvoeren, kun je dus zeggen van nou, stel ik wil mijn foton van een nul toestand, mijn qubit van de nul toestand naar een 1 toestand laten gaan, dan kun je die fase zo instellen dat de wissel zeg maar zo wordt ingesteld dat het oversteekt naar het andere pad.
Ja.
En dat noemen we dan een 1 qubit gate. Dus dat is dan 1 qubit, een operatie op een enkele qubit.
Oké.
Dan hebben we de interactie dus gehad. Ja.
Ja, je hebt dus ook 2 qubit gates. Dat is de echte interactie tussen 2 qubits. Die zijn wat lastiger te implementeren in fotonica. Maar dat kun je wel op een... Ja, dat noemen ze dan probabilistische manier doen, waarbij je eigenlijk...
Interactie betekent ook die berekening, die hele ingewikkelde berekening maken die je graag wil.
Ja, precies. Dus je hebt die 2 qubits. Van tevoren hebben die verder niks met elkaar te maken. Je kunt dus een gate doen waarmee je die 2 met elkaar verstrengelt.
Ja, oké. Dan hebben we die ingewikkelde berekening gemaakt. Je hebt de hele cryptografie heb je in één keer ontrafeld. Hartstikke mooi. En dan is het meten, want je moet er iets uithalen. Dat was de derde stap, zei jij.
Ja, precies. Dus dan gaat het weer van de chip af. En er zijn ook manieren mogelijk om dan weer die detectors te integreren op een chip. Maar goed, in dit geval, het voorbeeld dat je hier hebt liggen, gaat het eerst van de chip af, volgens naar een detector die dan dus in een cryostaat ergens zit, op een lage temperatuur.
Dan gaat het via die glasvezels de chip weer uit.
Ja, gaat via de glasvezels de chip weer uit. En nog even terugkomende op die 2 qubit gates, die dan dus wat lastiger zijn.
Ja.
Om daar omheen te komen, moet je eigenlijk een soort van continue loop hebben. Dat je een gedeelte van je fotonen per puls eventjes in de wacht zet. Dus pak je eigenlijk een glasvezel of op een andere manier En leid je hem om dan vervolgens weer opnieuw de chip binnen te gaan voor de volgende puls. Dus je hebt eigenlijk een soort van clock rate. En dus je bewaart een gedeelte van je qubits voor de volgende clock rate om door te gaan. En je doet een gedeeltelijke meting.
Ja.
En op die manier kun je wel die moeilijkere 2-qubit gates implementeren.
Ja, ik wil nu zeggen, het is me volkomen helder. Ik zie niet zo, maar ik vind het ook mooi dat het niet volkomen helder is.
Ik heb wel een vraag op mijn eigen niveau, zal ik maar zeggen. En dat is, ik weet van glasvezel dat licht een heel eind erin kan komen, maar je hebt wel altijd verliezen.
Zeker.
Dus raak je onderweg niet gewoon fotonen kwijt en hoe los je dat op?
Ja, dat is eigenlijk ook direct het grootste mechanisme van fouten in de fotonische quantumcomputer. Okay. Namelijk dat je fotonen kwijtraakt. Dat ze of worden geabsorbeerd of ze vliegen uit de bocht. Ze komen in ieder geval niet op de plek waar je ze wil hebben. Ja, dat is een van...
Maar hoe groot is dat probleem? Want gaat dan de helft van je programma dat je aan het draaien bent de mist in?
Dusdanig groot dat in het ontwerp van alle componenten het belangrijkste is dat je een laag verlies hebt.
Oké, dat probeer je te minimaliseren.
Ja. En daar zijn we ook best wel goed in. Maar je zult altijd wat verliezen hebben. En dan komen we eigenlijk op het punt van errorcorrectie. Er bestaat quantum errorcorrectie. In de klassieke zin hebben we ook errorcorrectie. Als jij signalen verzendt over lange afstanden, dan kunnen er bijvoorbeeld over het internet, dan kunnen er ook fouten optreden in je bits. Dan krijg je ook corruptie van je data. En daar hebben we ook protocollen voor om daarvoor te corrigeren. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van, stel ik ga 1 bit versturen, ik verstuur gewoon 3 kopieën. En dan kijk ik welke in de meerderheid is, welke uitkomst. Nou, daarmee kun je ervoor zorgen dat het beter wordt. Dus dat je de fout voor een groot deel eruit haalt. Dat werkt niet precies zo in de quantum computing, want je kunt een qubit niet kopiëren. Maar er zijn wel equivalente manieren om op qubits ook quantum errorcorrectie toe te passen. En het is een groot onderzoeksveld om dat voor specifieke errors, dus voor specifieke fouten, zo die correctie te maken dat je dus bijvoorbeeld voor die verliezen kan corrigeren.
Ja, snap ik. Zullen we het gaan hebben over het bedrijf?
Ja, het bedrijf. Wat ik gewoon onwijs interessant vind, weet je, quantumcomputer is er over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, niemand weet het. Wat zeg jij? Even nu een getal. 20. Dat hij op grotere schaal, hij is er nu al. Maar dat we het echt, dat ik gewoon ruimte inhuur.
Gemeengoed is.
Het gemeengoed is.
Ja, dan hebben we het wel over een vrij lange tijdschaal. Ergens na 2030.
Nou, dat valt me nog mee in jouw gok. Dus dat is mooi, maar ik zit heel erg van, we zijn echt, het is zo diep in wat het gaat worden. Want ja, er ligt daar dus een chip. Het is de computer van heel lang geleden. Dus, en waarom ook, Nederland is natuurlijk deep tech. Moeten we in investeren. Quantum is een van de pijlers in Nederland.
Klopt.
Dus misschien is het aardig, je hebt het om eerst daarmee. Dus wat merk je daarvan? Dat deep tech, AI, photonics, je hoort alleen maar van daar moeten we investeren. Ja. Rapporten van TNO, de overheid zit er bovenop. Wij moeten hier leading worden, het nieuwe verdienmodel.
Ja, exact. En het is grappig dat je het op deze manier al zegt. Want twee belangrijke technologieën, dus fotonica en quantum. Wij combineren eigenlijk.
Precies, ja.
Dus dat is natuurlijk een mooie combinatie. Dus fotonica en quantum samen. Je merkt wel dat er funding beschikbaar is voor bedrijven, voor onderzoek. Dus er is een grote interesse vanuit Europa, ook vanuit de nationale overheid, dat je voorstellen kunt indienen voor funding. Maar ook in het investeringslandschap speelt eigenlijk ook de overheid hier en daar een redelijke rol. Je hebt bijvoorbeeld de EIC, European Innovation
Association
Council.
KOIC.
Denk ik.
Association, ook mooi. Ja,
in ieder geval IRC.
Wat dan ook, ja.
Daar kun je een aanvraag indienen en In eerste instantie is dat bijvoorbeeld een subsidie. Maar op het moment dat je daar doorheen komt, kan het worden omgezet ook in een investering vanuit Europa in het bedrijf.
Ja.
Dus dat is een voorbeeld van een constructie die is opgetuigd om quantum innovatie eigenlijk.
Council inderdaad.
En hoe groot is jullie bedrijf dan? Is het voornamelijk onderzoek? Hoe moet ik dat zien?
Bij Quix is gestart in 2019. Dus inmiddels 5 jaar oud. En we zitten nu op volgens mij 39 personen. Nou goed, we groeien vrij hard. Dus ik weet het niet helemaal exact. Deze maand zijn er weer zeg maar 4 collega's bijgekomen. Dus we zien er ook wel.
Ja, dus kosten zeg maar 4 miljoen. Even 100.000 per persoon voor het gemak.
En we voorzien eigenlijk ook wel bijna een verdubbeling voor het einde van het jaar. Qua medewerkers. Dus we zijn nog relatief klein, maar wel echt aan het groeien. Een groot gedeelte daarvan zit natuurlijk op R&D. We hebben 3 R&D. Eigenlijk 3 R&D teams met name. Eentje die zich focust op fotonische hardware.
En dat is dus wat we daar zien.
Dat is dus eigenlijk wat we hier zien. Ja, we maken het niet zelf, maar het ontwerp wordt wel zelf gedaan.
Ja. En dan gaat naar China.
De fabricatie wordt wel in Nederland uitgevoerd. Op dit moment.
Daar zit iets in.
Als het op grote schaal moet, dan zie ik het wel naar China verhuizen. Ja.
Of naar Taiwan. China niet.
Nee, China niet. Nee, China niet. Het kwam
Het is fotonisch. Er zijn maar een aantal fotonische fabs op dit moment eigenlijk. Dus je kunt nu niet onze technologie direct zomaar in iedere semiconductor fab zeg maar produceren. Dus op dit moment wordt dat gemaakt in de clean room in Enschede. Om meer grotere volumes te maken, moeten daar stappen gezet worden. Maar dat is zeker wel mogelijk. De techniek is schaalbaar.
Ja.
We hadden het over 3 R&D.
Waar we heen waren.
Ja, maar
de andere teams. Ja. Dus ja. We hebben dus ook nog een meer theoretisch team. En het software team waar ik dan zelf leiding aan geef.
Ja. Hoe moeilijk is het? En ik stel even deze vraag. Want wij waren bij ASML. En dat vond ik een van de hele mooie dingen. Herbert, toen moest iets gemeten worden. En dat toen vroeg de directeur meten van wanneer is het af. En toen zei de R&D hoofdonderzoeken, dat duurt nog 5 jaar. We moeten minimaal 5 natuurkundige Nobelprijzen winnen. Op dat niveau willen we het voor elkaar krijgen. Dan hebben wij allemaal van wow, weet je, dit ASML is echt high level als hij Nobelprijzen wil winnen. Is het bij jullie, zijn het allemaal PhD, is het allemaal echt dat niveau of zit het verder onder?
We hebben heel veel mensen in dienst die een PhD hebben afgerond. Of ook daarnaast ook nog een verdere academische carrière hebben gehad. Bijvoorbeeld een van de medeoprichters, Jelmer Renema, die is ook professor bij de Universiteit Twente.
Je hebt dat niveau nodig.
Je hebt wel echt in ieder geval aan de theoriekant en ook wel aan de wat toegepastere kant heb je wel echt academische kennis nodig. Maar dat wil niet zeggen dat we alleen maar academici aannemen. In het begin heb je een soort van algemene een aantal mensen met veel algemene kennis nodig. Maar we komen wel op het punt dat je echt specialisten gaat aannemen. We hebben bijvoorbeeld onlangs iemand aangenomen die zich focust op het programmeren van FPGA's. Dat is best wel specialistisch.
FPGA's.
Field Programmable Arrays. Dat zijn chips die je op een gate niveau ook, maar een klassieke chips die op een gate niveau zeg maar kunt programmeren, waardoor je veel sneller berekeningen kan doen. En dat heb je nodig om snel ook aansturing te doen van de quantum computer. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een specialist die we hebben aangenomen in een bepaald subveld, maar dat hoeft niet per se iemand te zijn die kennis heeft van quantum mechanica. We hebben ook softwareontwikkelaars, we hebben ook mensen die gewone, tussen quotes, fotonica kennis hebben.
Finance mensen.
Ook uiteraard heel veel.
Heel veel zelfs.
Nou, niet heel veel, maar je hebt heel veel andere functies dan alleen maar de R&D.
Ik wil net gaan vragen, hoe verdienen jullie nu precies geld?
Investeringen.
Ja.
We hebben ook dus verkoop van fotonische processoren. Dat is met name...
Dus chips als deze verkopen jullie ook al?
Ja, we verkopen ze, ja.
Wat kost dat?
Dat kan ik zo niet uit de doeken doen. Maar...
Nee, het is wel interessant. Nee, maar interessant dat het niet gewoon openbaar is. Waarom is dat? Dus waarom is dat niet gewoon openbaar? Is het niet gewoon een product, dit is de prijs? Waar hangt het van af? Of wat?
We verkopen ze in zeg maar meerdere smaken, meerdere groottes. Dus daar is het natuurlijk van afhankelijk. En het is ook een beetje afhankelijk van de situatie.
Van wie het koopt.
Van wie het koopt. Van, we verkopen er niet heel veel. Dus,
nee, natuurlijk niet.
Ja, het gaat om in totaal nu wel meer dan 10. Maar het zijn een relatief klein aantal systemen dat we verkopen.
Maar als je aan een onderzoekscentrum verkoopt, dan doe je normaal. En als je het aan IBM, Google of Meta verkoopt, of een OpenAI, want die zullen dat ongetwijfeld ook experimenteren, denk ik.
We verkopen eigenlijk met name aan
onderzoekscentra, natuurlijk.
Dus vandaar ook dat het dan...
Dat moet je een beetje normaal doen.
Ja.
Terecht, want het is voor de toekomst. Dus je zegt ook funding. Dus je krijgt gewoon investeerders die geld daarin stoppen.
Ja.
Welke... Nederlands woord, milestones. Welke
mijlpalen.
Mijlpalen moet je halen. Dus waar kijken ze naar?
Dus
om weer de volgende ronde te krijgen. Weer de volgende ronde.
Exact. Dus onze stappen waar we nu met name mee bezig zijn, is dus van special purpose quantum computing te gaan naar universele quantum computing.
Nu al?
Ja.
Oké. Okay.
En dat houdt eigenlijk in dat je dus niet die chip op een statische manier gebruikt, maar wat ik al eerder... en toen haakte Ben volgens mij een beetje af.
Totaal.
Die feedback loop met dat de fotonen ook weer terug worden, terug worden gestopt in de chip voor een gedeelte. Dat is nodig om naar die stap naar de universele quantum computer te maken. Dat is de grootste mijlpaal, zeg maar. Er zitten natuurlijk stukjes mijlpaal tussen om dat voor elkaar te krijgen. Een van de belangrijke technologieën om dat te ontwikkelen is dat je die fase-elementen heel snel kan veranderen.
Dat heb je nodig om
dat
die...
Dat heb je nodig, ja.
Om die universele pub... Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar volgens mij ben je nog helemaal niet zo ver dat je een special purpose fotonische quantum computer hebt. Of heb je dat wel?
Ja, die hebben we zeker, ja.
Ja, maar je verkoopt een team van die dingen.
Ja.
Ja,
aan onderzoeksgroepen en die kunnen hier wel...
Maar dat is gewoon een afproduct.
Ja. Ja, dat is een product dat...
Maar de hele markt in de wereld is dan misschien 30. Als jij de 10 verkoopt. Ik denk dat je een van de leading bedrijven bent in de wereld, of niet? Dat weet ik niet.
En dat komt dus eigenlijk met name omdat er... de systemen zijn relatief klein. Dus je hebt het over... het grootste wat we nu verkopen is 32 glasvezels. Dus dan zou je daar 16 qubits mee kunnen maken. Dus dat is een relatief klein systeem.
Dat is weinig, ja.
En het is dan dus met name geschikt voor onderzoeksgroepen die dus al een fotonbron hebben, detectoren hebben, de hele infrastructuur. En die kunnen daar hele zinnige fundamenteel onderzoek mee doen. Maar het heeft nog geen commerciële toepassing.
Nee, dus die special purpose, dat is eigenlijk al klaar nu. Dat was de eerste stap om naar die general purpose te gaan. Maar dat is nu al uitgedokterd.
We doen geen actieve R&D meer om dat beter te maken, anders dan waar we sowieso moeten verbeteren om universeel mogelijk te maken, dan zouden we dat ook weer met terugwerkende kracht op deze processoren kunnen zetten.
Ja.
Maar het is geen speerpunt meer om daarin groter in te worden.
Ja.
Maar we hebben het nog wel als business om die verkopen te kunnen
Tuurlijk.
Doen. En ook onderzoeksgroepen
blij te maken.
Blij te maken die gewoon, er zijn een zeer aantal publicaties gedaan. Op basis van...
Zoals wat voor professoren. Type publicatie?
Ja, dan heb je het echt over quantumfotonische onderzoek. het maken van een bepaalde entangled state, wat nog niet eerder was gedaan. Nou, er zijn op dit moment 3 publicaties van gedaan in het afgelopen jaar, waarvan 2 onze processor gebruikt hebben.
Dus dat is, als jullie zo'n processor verkopen aan een onderzoeksgroep, dan is dat het soort onderzoeksvragen waarmee zij met dat ding aan de slag gaan.
Ja, precies. Kijk, er wordt heel veel onderzoek, er zijn onderzoeksgroepen die bezig zijn met, we hebben een aantal x aantal fotonen, daar wil ik, die wil ik met elkaar interactie geven en dan maak ik iets en dan toon ik aan dat een bepaald protocol werkt of zo. En omdat het alternatief van onze chip is dat je dat met spiegeltjes en stukjes glas,
kraaltjes,
ik wou net zeggen,
op een tafel. Dus dan heb je een optische tafel, dat is een groot ding. Dan heb je allemaal knopjes, alles moet exact uitgelijnd zijn. En dat kost heel veel tijd en heel veel werk. En elke keer als het als je tegen de tafel stoot, zeg maar, moet je de spiegeltjes weer rechtzetten. En als je dan dus grotere, complexere experimenten wil ontwerpen, ja, dan gaat dat op een gegeven moment niet meer. En onze chip, die is heel stabiel. Die kun je vanaf de computer inprogrammeren. En dan programmeer je dus eigenlijk jouw netwerk van interactie.
Ja.
Dus voor die toepassing is ons product heel geschikt.
Ja.
Dus dat willen we zeker ook
hebben jullie,
blijven verkopen.
Zijn er veel concurrenten die dit soort chips ook maken? Of zijn jullie de enige?
Bedoel je die
ja, dus met deze
dingen als hier ligt.
Kun je dit op meer plekken kopen?
Ja.
Nee, er zijn wel andere bedrijven die ook bezig zijn met het, die dus ook wel deze chips kunnen maken, maar wij zijn wel wij zijn de enige die deze technologie eigenlijk ook beschikbaar stelt voor de verkoop.
Die het ook echt verkopen. Ja, ja, ja. Oké, dus je hebt wat dat betreft een monopolie. Niet dat je daar nog veel aan hebt in zin van.
Er zijn wel
20 klanten.
Niet
zo
groot. Ja. Nee, het is niet heel groot. En er zijn wel bijvoorbeeld ook onderzoeksgroepen die dan weer hun eigen chips maken. En op die manier.
En dat ook zelf zeker doen.
Maar dat
doen
is
dan,
niet per se commercieel in die zin.
Ja.
Die universele toepassing, hè?
Mm-hmm.
Dan moest er nog iets gebeuren, daar ben je nu mee bezig. Waar moeten we dan aan denken wat je dan oplost? Want nu los je hele ingewikkelde berekeningen voor fotonisch iets te doen. Maar dan ga je naar andere toepassingen. Welke toepassingen zijn er dan?
Nou, dan heb je dus bijvoorbeeld Shor's algoritme, waar we het eerder al over hebben. Dat is het bekendste algoritme. Dat kun je dan uitvoeren. Als je, afhankelijk van hoeveel qubits je beschikbaar hebt, kun je dus een bepaald getal factoriseren. Dat is een toepassing die is met name interessant om cryptografie te kraken. Met name de asymmetrische cryptografie. Die is namelijk gebaseerd meestal op dit probleem. Dat is niet zozeer een heel commercieel interessante toepassing. Maar er zijn ook toepassingen en dan moet je bijvoorbeeld denken aan het ontwerp van medicijnen. Er zijn ook vaak
moleculen
die met elkaar vouwen en interacties. En dat is een heel, heel, heel ingewikkeld proces om te simuleren. Er gebeurt ook heel veel kwantuminteractie daarin. Je kunt met een kwantumcomputer kun je daar verder in komen. Je kunt een groter gedeelte van die interactie zeg maar simuleren. Waardoor je, als je een nieuw medicijn ontwerpt, je minder verschillende paden hoeft te lopen. En je succeskans, zeg maar, op het succesvol ontwikkelen van een medicijn flink vergroot wordt. Dat is een voorbeeld van een toepassing.
Dan ga je eigenlijk quantum processen ga je modelleren met een quantum proces.
Ja, dat, exact.
En dat past.
Ja.
Ja. Oké. En jij zit in de hoek waar de software wordt gemaakt. Maar het is niet zo dat jij de software maakt waarmee je een bepaald, zo'n soort probleem programmeert op een quantumcomputer. Dat zit iets anders, heb ik begrepen.
Precies. Wij als Qwix ontwikkelen zelf niet de applicaties. Dus de quantum software ontwikkelen wij zelf niet. Daarvoor hebben we samenwerking bijvoorbeeld met Qsoft. Dat is een academisch instituut hier in Amsterdam. dat onderzoek doet naar kwantumalgoritmes. Ja. Dus daar hebben we bijvoorbeeld een samenwerking mee. Wat we wel doen is alle softwarelagen daaronder. Dus mijn team...
Die de chip laten functioneren.
Exact. Dus ja. Het laagste niveau is, oké, welk signaaltje moet ik naar mijn chip sturen? En hoe zorg ik dat alle synchronisatie goed is in de tijd? En dan bouw je daarbovenop allemaal lagen, zodat je uiteindelijk als gebruiker niet eens hoeft te weten wat voor hardware je beschikbaar hebt. Dus dat je eigenlijk in een abstracte quantum programmeertaal je algoritme kan opschrijven, die dan vervolgens door onze software gecompileerd wordt naar machine code voor onze quantumcomputer, dat dan uitgevoerd wordt en vervolgens krijg je je resultaat terug. En uiteindelijk is dan het idee dat daar ook bijvoorbeeld errorcorrectie in gebouwd zit.
Ja, we hebben het gehad over, we hebben het met jou over fotonische quantumcomputers. Als vertrekpunt hadden we de quantumcomputers die op basis van deeltjes met spin en zo. Hè, dat is dus een andere variant van dezelfde quantumcomputer. Is op dit moment nou eigenlijk duidelijk welke meer perspectief heeft? Of welke problemen voor de een meer geschikt zijn dan voor de ander? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat zijn twee interessante aspecten. Er wordt best wat onderzoek gedaan naar benchmarking. Dus hoe kun je nou eerlijk vergelijken tussen verschillende technologieën? Dat is dat is best een lastig probleem. Want je hebt inderdaad bepaalde fouten die zich op een andere manier zeg maar manifesteren in het resultaat. Bijvoorbeeld die verliezen die wij hebben van de fotonen. Dat geeft een andere soort afwijking dan de temperatuurinvloed, de trillinginvloed.
Ja, zijn andere
van een spinqubit. Het zijn andere effecten. Dus daar wordt onderzoek naar gedaan. Als je dan gaat kijken naar van waar staan we nu? En dan kun je alsnog lastig, stel je zou die benchmarking wel op een eerlijke manier hebben, is het nog steeds lastig om te zeggen welke technologie gaat nou uiteindelijk het maken. Want dan heb je eigenlijk je hebt altijd schaalbaarheid nodig. We moeten naar duizenden, al dan niet miljoenen qubits toe. En daar zijn we gewoon, eigenlijk is niemand daar nog.
En je moet verschillende dingen schalen. Je moet de berekeningen schalen. Hè? Die moeten uitgebreid worden, groter worden. En je moet op een gegeven moment ook naar fabrikage toe. En die moet je schalen. Dus er zijn allerlei dingen waar je waarschijnlijk nu nog niet van weet welke technologie dat makkelijker gaat maken en welke technologie dat moeilijker gaat maken.
Ja, precies. En als je eens kijkt bijvoorbeeld naar die de fotonische quantumcomputer, dan zien we eigenlijk dat die heel schaalbaar is. Met name omdat het een heel modulair systeem is. Omdat onze fotonen, dus onze qubits, rondvliegen, kunnen we relatief makkelijk onze qubits van chip naar chip naar chip koppelen.
Okay.
Namelijk via de glasvezels die je hier ook, die je ook hier aan deze chip ziet. Dat komt natuurlijk wel met verliezen, maar doordat je die modulariteit hebt, kun je relatief makkelijk opschalen, waar je bijvoorbeeld bij eigenlijk alle andere qubits, daar zie je dat op het moment dat ze van chip naar chip moeten koppelen, wat eigenlijk niet te voorkomen is, als je naar zeg een miljoen qubits wil. Wat ze dan doen is, dan proberen ze de qubit om te zetten naar een foton. En dan gaat hij via een glasvezel naar de volgende chip. En dan moet hij weer omgezet worden naar de qubit. En dat soort interacties zijn heel lastig om die op een efficiënte manier uit te voeren. Dus dat introduceert weer heel veel fouten. Dus die modulariteit die wij halen uit het feit dat we al fotonen hebben, is best wel een groot voordeel van onze quantumcomputer.
Ja, en je hebt het punt dat je geen koeling nodig hebt. Dat lijkt me toch ook, als het eenmaal gaat om praktisch gebruik op grote schaal, lijkt me dat een belangrijk verschil.
Ja, je zult zeker nog wel koeling nodig hebben, maar in mindere mate. Ja.
Ja. Maar goed, een heel duidelijk antwoord welke technologie geschikter is voor welk soort problemen, hoor ik eigenlijk nog niet direct aan je.
Nee, dat is ook eigenlijk nog gewoon te vroeg om te zeggen. We zitten nog, als je het vergelijkt met klassieke computers. We hebben nog niet eens bedacht eigenlijk wat de beste manier is om een bit
ja,
dat... neer te zetten. Zeg maar. Waarin moeten we een bit gaan maken? Dus nou, uiteindelijk zijn we voor computers ervoor gegaan. Nou, dat moet met een elektrisch signaal. Nou ja, op dit moment weten we niet. Het is niet duidelijk wat is de beste, wat is de beste manier om dat te doen. Wij geloven er natuurlijk wel in dat de techniek die, we, die, die je nodig hebt voor een fotonische quantumcomputer, dat die problemen met engineering op te lossen zijn. Dus we hebben echt wel een roadmap met dit zijn de problemen die we moeten aanpakken. En dit moet er beter. En dit zijn dan vervolgens de stappen die we moeten nemen. De projecten die we moeten optuigen om, om technologische vooruitgang mogelijk te maken. Die uiteindelijk ons in staat stelt om die quantumcomputer te maken.
Ja.
Ja.
Ik vroeg naar... ik begin anders. Er is op dit moment dus activiteit in Nederland. Jullie hebben daar een leidende positie in. Ze kunnen als enige dit soort chips maken. Maar er is ook nog de Verenigde Staten. Er is China. Hoe zijn de verhoudingen tussen de verschillende regio's? Is Europa inderdaad leidend? Is Nederland leidend? Of hebben de andere grootmachten ook wat in de melk te brokkelen?
Zeker. Er zijn activiteiten zowel inderdaad in China als in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zijn er een aantal partijen die ook veel geld in investeringen hebben gekregen om dit soort techniek te ontwikkelen.
Ja.
Wij zijn wel echt een Europees bedrijf. Dus wij produceren ontwerpen in Europa in principe ook voor de Europese markt. Niet uitsluitend, maar dat is wel... het idee dat we ook een betrouwbare partner zijn voor op de Europese markt.
Waarom is dat een bepaalde filosofie? Waarom doe je dat?
Omdat kwantumtechnologie dus eigenlijk ook wel een sleuteltechnologie is.
Ze hebben geopolitiek gezien sleutel.
Geopolitiek gezien is het heel slim als Europa.
Nu willen we uit handen van de Chinezen
Europa die technologie in handen te hebben. En op die manier positioneren wij ons dus ook dat wij een Europese... kanshebber zijn om die technologie te ontwikkelen.
Ja, er is een quantum flagship initiatief van de Europese Commissie. Wat houdt dat in? Mooie term.
Dat is eigenlijk een zak met geld waarvanuit...
Onbeperkt.
Onbeperkt, maar je moet er zijn verschillende rondes waarin dan wordt gezegd van je hebt we gaan een bepaalde technologie kun je een onderzoeksvoorstel voor doen. En dan gaan ze kijken of ze dat willen financieren.
Ja. Is dit wat je zou willen gezien het feit dat wel eens wordt gezegd... waarom hebben we geen eigen Google in Europa? Hè? Waarom produceren wij niet de next Google? Gaat de next Google uit deze sector komen?
Je bedoelt als in grote technologiebedrijven.
Ja, machtig.
World domination zeggen we altijd.
Machtig, weet je, belangrijk...
Ja, kijk, omdat het dus ook is aangemerkt als sleuteltechnologie. En wat dus ook echt wel de potentie heeft om echt een belangrijke rol te spelen in de toekomst. Is het zeker wel noodzakelijk dat er vanuit Europese en landelijke overheden dat belang gezien wordt. En dus ook investeringen of subsidies of op welke manier je dan ook...
Krijgen jullie veel geld uit dat programma?
Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd eigenlijk of wij...
Als je van 40 naar 80 kan, word je goed gefund. Want die jongens zijn ook allemaal duur. Dus ik snap, de funding zou goed zijn.
Ja, ja. Dat Quantum Flagship is dus geen investering. Hè? Dat zijn subsidieprojecten die je doet. Daar hebben we er ook wel een aantal van lopen. Ik weet niet zo uit mijn hoofd of dat ook via Quantum Flagship loopt. Dus dat is ook een vorm van inkomsten die we hebben.
Pien, weet je waar ik de laatste weken mee in mijn hoofd zit? Is dit. Kijk, ASML, omdat ze begonnen met deep ultraviolet, met die lasers als eerste. Het lukte ze als eerste. Was dat geluk of was een doorbraak waardoor ze nu een voorsprong hebben? zie je met Nvidia, met, weet je, met de GPU's. Niet dat ze de eerste waren, maar ze hadden dat voor het eerst voor elkaar. Alles AI, geluk, een doorbraak. Het zijn vaak momenten. Mm-hmm. Kijk je naar Facebook, dat ze het advertentiemodel op de mobiel door hadden, doorbraak. Google, veilingssysteem. Als het allemaal niet was gebeurd, het veilingssysteem, was Google nooit zo groot geweest. En dat geldt ook voor mobiel adverteren met Meta, Facebook. Wat is bij jullie de... Dat is er denk ik nog niet, want er zijn allerlei richtingen. Mm-hmm. Dus het is interessant. Je hebt allerlei richtingen. Er gaat dus heel veel richtingen. Oh, ik loop dood. Weet je, dat kan. Met, weet je, straks is fotonica niet voor quantum. Ergens anders wel voor. Hoe zie jij die pivot? Of heb je nu al echt het idee van iemand die niet op dit pad zit, de fotonica quantum, nou, dan ben je echt, dan ben je de peanut. Hoe kijk je daarnaar?
Daarvoor is het wel nog echt te vroeg, zou ik zeggen. Het is heel goed dat er meerdere paden worden bewandeld. Je weet nooit wat je tegen gaat komen. De schaalbaarheid, dat is wel echt een potentiële roadblock, zeg maar, voor een technologie. Wij denken dat die schaalbaarheid
met die
fotonische
modulariteit, dat je ze allemaal achter elkaar, ja.
Exact, dat echt een voordeel is van fotonische quantum computing. Daarom zetten wij daar ook op in. Maar ik zeg niet dat die andere bedrijven maar moeten stoppen. Het is heel goed dat we met z'n allen dit proberen.
En is
dat,
het heel erg open? Weet je, is heel veel open source? Want jij zei China, dus ik dacht gelijk van hoeveel openbaar maken zij als ze weer een paper hebben?
China publiceert wel? Het een en maar ander, maar...
Zouden dingen achter, denk jij?
Ja, ik denk dat... Ze zijn niet heel erg open daarover. Wat je ook ziet is dat in Amerika de bedrijven ook minder open zijn over de technologische vooruitgang.
En jullie? In Europa?
In Europa zijn we vrij open over hoe het staat. Ik denk dat we best wel kunnen zeggen dat wij een goed idee hebben waar andere bedrijven staan. Uiteraard heb je ook bedrijfsgeheimen. Dat is natuurlijk nergens nieuw. Maar ik denk er is wel een soort van een verschil tussen hoe we in Europa... Denken over samenwerking en hoe dat in Verenigde Staten en in China
anders is,
ja.
Maar verzamel je nu patenten?
Zeker, ja.
Ja. Heb je er al veel of kan je daar iets over zeggen? Belangrijk.
We hebben een aantal patenten. Dat is belangrijk voor een start-up, zeker in de tech sector, dat je een mooi IP-portfolio opbouwt.
Dat is nodig.
Ik kan niet zo een getal erop zetten.
En jullie hebben een roadmap, zei je net. Staat er ook in op welk moment, over hoeveel jaar je een winstgevend bedrijf zult zijn waar geen subsidies of investeringen meer in hoeven?
Dat specifieke punt in tijd weet ik eigenlijk niet of dat op onze roadmap staat.
Het is wel echt 2055. Dat was het jaar dat bij mij oppopte.
Het is wel echt een natuurlijk deep tech. Dus echt, maar echt deep tech.
Ja.
Dus het is natuurlijk heel lastig om daar voorspellingen in te doen. We hebben wel een roadmap met bijvoorbeeld we moeten in 2027 een 64 qubit universal quantum computer.
Waar sta je nu? Hoeveel?
64.
Ja, maar dat moet je dan hebben.
Dat moeten we dan hebben, ja.
En nu?
Nou, nu hebben we dus nog 16. Geen... Nu zijn we dus bezig om de eerste stap naar universeel te maken. Naar 8. 8 qubits universeel. En dan maken we de stap naar 64. Als we dat doen, dan tonen we dus aan dat we de technologie hebben. En dan zien we eigenlijk niet heel veel problemen om dat relatief snel op te schalen naar 100,
omdat het modulair, 1000, ja, omdat het modulair is.
Exact.
Even voor het begrip, Google zat op 128 nu? Of hoeveel, wat was het?
Zoiets. En IBM heeft bijvoorbeeld wel, volgens mij nu 1000, iets in die orde.
Ja, maar ook heel specifiek.
Maar dat zijn dan wel hele qubits met heel veel ruis. En ze zijn ook dus dan, ja, dus wat je daarmee kan is ook vrij beperkt.
Dat nemen wij in deze studio totaal niet serieus.
Het is heel knap. Het is heel knap wat ze doen.
Oh, nee, man,
het is alleen lastig.
Voor.
Het is alleen heel lastig. Maar dat is al eerder.
Wat is het effectief?
Het lastig is om te vergelijken van, oké, 1000 qubits hier. Wij moeten die stap nog maken naar universeel. Maar en dan heb je straks 64. Maar misschien halen we hun wel ja, wij denken dus dat we dat snel, relatief snel zouden kunnen inhalen. En je hebt natuurlijk ook altijd nog fouten. Dus
precies,
dat is wat ik zeg.
Correctie.
Het vergelijken is wel gewoon echt lastig. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen. Namelijk een product neerzetten wat uiteindelijk commercieel interessant is. Waarmee je dus berekeningen kan doen die we op dit moment helemaal niet kunnen doen. Als we daar zijn, dan weten we echt wie... Als er in ieder geval één toepassing is waarbij we een quantum computing platform kunnen gebruiken. Om dus een berekening uit te voeren die ook nog eens nuttig is in de commerciële zin. Dat is wel echt zeg maar het kantelpunt om aan te tonen dat het werkt.
En dan hebben we geneesmiddelen, kunnen we makkelijk ontwikkelen, duurzame energie, dat batterijen beter worden, om alle wereldvrede, dan hebben we die berekeningen. Die allemaal.
Nou ja, zo'n soort vraag had ik nog wel. Hoe ziet de wereld er anders uit met quantum computing dan zonder?
Ja.
Wat kun je daarover zeggen?
Het is natuurlijk heel lastig om in een glazen bol te kijken.
Nee, je moet het weten.
Nee, maar jij hebt wel inzicht in wat quantum computers voor vergezichten openen. Hè? Want ik uit jouw eigen lezing die ik op YouTube vond, heb ik geleerd dat er invloed zal zijn in gezondheidszorg, in finance en in logistiek bijvoorbeeld. Nou ja, dus... Ja, wat gaat dat veranderen? Wat gaat dat makkelijker maken? Wat voor mogelijkheden opent dat?
Ja, wat het in ieder geval niet is, is dat wij straks allemaal... in ieder geval, dat denk ik op dit moment, dat wij straks persoonlijk toegang hebben tot quantum computing. Je moet dat eigenlijk meer zien als bedrijven...
Want het blijft iets voor hele complexe problemen.
Voor hele complexe problemen. En dan moet het ook
soort rekenpartijen
exact, dat
nodig zijn.
Je moet ook nog dus achterhalen of jouw probleem dat je hebt, of daar in ieder geval elementen in zitten die geschikt zijn voor quantum computing.
Ja.
Wat ik eigenlijk voorzie is dat je uiteindelijk een datacenter hebt waar je heel veel processoren, heel veel GPU's en heel veel wat voor een andere soorten processing unit je dan ook hebt. Maar ook een quantum computer, hopelijk van Qix Quantum, waar dan binnen dat datacenter wordt gekeken.
Waar zij voor je uitmaken wat moet je exact,
dus dat er partijen zijn die softwarelagen maken, die zeggen van oké, je hebt dit probleem. Dit kan ik het beste uitvoeren op mijn quantumcomputer. En dit probleem, daar kan ik het beste uitvoeren op mijn GPU's. En dit probleem kan ik het beste op mijn GPU's uitvoeren.
En dat is omdat per probleem toch telkens uitgezocht moet worden of het geschikt is voor.
Ja.
En dat zou dan onderdeel kunnen zijn, hè, dat uitzoekwerk van de dienst die je dan net aan het afnemen bent.
Exact. Dus uiteindelijk zou je een soort van integratie van quantum computing in libraries van je programmeertaal die je gebruikt beschikbaar moeten hebben, zodat je die computing capacity zeg maar goed kan gebruiken.
Ja. Oké. Goed, Ben, nog laatste vraag?
Nee, ik ben klaar. Ja, heel veel. Wat vind ik leuk van zo'n onderwerp, wat mij natuurlijk ver boven mijn bed gaat, maar daardoor ga ik heel erg associatief van, je gaat heel erg fantaseren. Dus je helpt me heel erg om heel ruim te denken, doordat het best wel abstract is natuurlijk. Dus voor mij... Maar dat stimuleert me wel in mijn creativiteit. Dus dank je wel hiervoor.
Te horen.
Ja, dat is echt prettig dit.
Ja.
Bedankt.
Oké. Pim Venderbos van Qix Quantum. Hartelijk dank.
Ja, bedankt.
Voor je uitleg.
Herbert, bedankt.
Ben, bedankt.
Ja.
Luisteraars, bedankt voor het volhouden.
En... ja, dit even doorzetten, mensen.
Ja. Ja. En graag tot de volgende week bij de volgende Technoloog. Dag allemaal.
Hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.